Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of Kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in deze gemeente, dan kunt u voor meer informatie altijd terecht bij een van de ambtsdragers of gemeenteleden. Zij staan u graag te woord, ook is er informatie te vinden op de website van de Rank. In deze dienst zal onze wijkpredikant Harald Overheem voorgaan. De muzikant in deze dienst is Margreet Zandbergen op de piano. De bloemen uit deze dienst zijn vanochtend als felicitatie gegaan naar Pieter en Karin Moerman. Zij hebben op 11 juni een dochter, Hanna, ontvangen. De ochtenddienst van volgende week begint weer om 11 uur en zal geleid worden door Harald Overheem. Dit betreft een doopdienst. Mijn naam is Jeanette Moerman en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En ons aanvangslied is Psalm 65, vers 1 en 3.
Stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in deze wereld en in onze levens is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. We zingen nog een psalm. Psalm 68, het zesde couplet. Thank you. Zo'n psalm had zomaar in het Bijbelboek Openbaring kunnen voorkomen. Het is een lofpsalm waarin de glorie en de overwinning van God, de schepper, bezongen wordt. En die lofzanger die komen een paar keer voor in het Bijbelboek Openbaring. En dat is al een fascinerend gegeven, omdat Johannes verbannen is. Wat is er dan van overwinning sprake? En omdat hij ziet wie werkelijk aan de touwtjes trekt in de wereldgeschiedenis. Dat is niet de keizer van Rome, maar dat is God en zijn Messias. Zo staat er in het loflied dat we straks zullen lezen. In een bescheiden enquête die ik net voor de zomer heb uitgezet, heb ik ook gevraagd: noem eens wat thema's of bijbelgedeelten waar ik over zou kunnen preken. En een heel aantal suggesties hadden betrekking op het Bijbelboek Openbaring, eindtijd. Nou, die thema's zijn al een paar keer langsgekomen. En ik denk dat een gespreksdienst of een themadienst zich daar heel goed voor leent. Daarom lezen we straks ook Openbaring 12. Iemand zei me net, ja, ik schrok er wel een beetje van terug wat je schreef in de zondagsbrief over de draak en zo. Ja, er gebeurt van alles in dat Bijbelboek Openbaring. Dus er gebeurt ook van alles in onze wereld. Maar daarover straks meer. Voordat we lezen, bidden we om het licht van Gods geest. Onze Vader in de hemel, wij komen bij u. Bij u die de wereld in uw hand heeft en houdt. Bij u die de wereldgeschiedenis stuwt naar uw doel. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Wij komen bij u. U die ook ziet hoeveel er misgaat in deze wereld. Hoe de boze huishoudt, hoeveel onrecht er plaats heeft, hoeveel kwaad er geschiet en geweld. Tot u en tot niemand anders komen wij. Want u, Heere God, draagt deze wereld en draagt onze levens. Wij komen tot u en wij bidden u. Bouw ons op in ons geloof, in ons bidden en zingen. Wij komen tot u en vragen u, geef ons uw Heilige Geest. Als we nadenken over grote vragen, als we lezen uit Openbaring 12 en proberen als het ware met Johannes mee te kijken wat er zich allemaal afspeelt in deze werkelijkheid, geef ons dan het licht van uw geest, zodat wij uw woord goed kunnen verstaan. Dat willen wij u vragen. In de naam van onze Heer en Verlosser, de gekruisigde en de opgestane. Amen. Ik zag toen ik net even op het scherm keek een veelgemaakte fout, om het maar zo te zeggen. Is het iemand opgevallen? Juist. We noemen het laatste Bijbelboek ongemerkt, hoor, volgens mij. Heel vaak Openbaringen. En dat snap ik ook wel, want er gebeurt ook ontzettend veel. En Johannes krijgt ook een heel scala aan visioenen. Maar het Bijbelboek heet Openbaring, enkelvoud. We lezen hoofdstuk 12. Ik had al geschreven dat hoofdstuk 12 in dat best wel ingewikkelde boek Openbaring nogal eens als het midden, het centrum van dat laatste Bijbelboek beschouwd wordt. Dat betekent dat je Openbaring 12 kunt lezen als het hart, en dat zou je eens goed in je op moeten nemen, dat proberen we vanavond ook, om van daaruit de rest te lezen, om zo te zeggen. Openbaring 12 is als het ware een lens waarmee je door het hele boek heen kunt. Ik lees het. Dit is een wat langer hoofdstuk, maar zeer de moeite waard. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden, verwijzing naar Psalm 2, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Daarom juich hemel en jullie die daar wonen, maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg 2 vleugels van een grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd, en 2 tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Tot hier lezing uit de Bijbel, woord van onze God. En gelukkig is iedereen die eruit leest en die eruit leeft. Amen. Wij zingen ook een loflied uit de bundel Hemelhoog, Majesteit.
Thank you.
Volgens mij is dat de kortste samenvatting van het Bijbelboek Openbaring, de laatste twee, het laatste zinnetje dat we zongen, twee woorden: Jezus regeert. Maar vanzelfsprekend in de beleving van heel veel gelovigen toen en van vandaag is dat niet. Gemeente van Jezus Christus. Twee weken geleden bijna stuitte ik op de verklaring van Micha Nederland. Zegt jullie dat iets? Micha Nederland, die een verklaring opstelt tegen extreem rechts politiek gedachtegoed. Micha Nederland is een netwerk van kerken en allerlei non-profit organisaties die zich inzet voor gerechtigheid in de meest ruime zin van het woord. En op een gegeven moment heeft Micha gedacht: wij moeten ons uitspreken tegen extreem rechts gedachtegoed. Micha Nederland zei: kerkelijke leiders in Engeland, in Duitsland en Frankrijk doen dat ook wel. Het is een Europees fenomeen. Een extreem rechtse wind waait door Europa. En dat zegt niet alleen Micha Nederland. Dus Micha Nederland heeft christelijke leiders en christenen opgeroepen die verklaring te ondertekenen en zich op die manier uit te spreken. Micha Nederland zegt: de kerk zou stelling moeten nemen. En toen ging ik Openbaring 12 lezen. En ik ging die twee punten via een lijn aan elkaar verbinden. En ik vroeg mij af: hebben wij met Openbaring 12 in het achterhoofd, in dit extreem rechtse gedachtegoed, te maken met die vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon? Of is dat al te stevig aangezet als je dat zo zegt? Johannes voert twee figuren ten tonele. In Openbaring 12 schrijft hij over de draak. En in Openbaring 13, we hebben dat niet gelezen, schrijft hij over het beest. Draak en het beest. Niet de beauty and the beast, het is veel erger. Draak en het beest. Die worden ten tonele gevoerd. Uitleggers zijn het er wel over eens dat de draak staat voor de politieke macht in het Romeinse Rijk van zijn dagen. En het beest staat voor de religieuze macht in het Romeinse Rijk van zijn dagen. Eerder al deed Daniël, Oude Testament, hetzelfde. In hoofdstuk 7 van dit Bijbelboek worden 4 beesten genoemd die stuk voor stuk staan voor aardse koninkrijken. En het 4e dier bij Daniël, hoofdstuk 7, heeft ook 10 horens die elk weer 10 koninkrijken aanduiden. Waarom doen Daniël en Johannes dit? Waarom spreken zij niet heel concreet over het Babylonische Rijk of het Romeinse Rijk, maar hebben zij het over een draak met 10 koppen en zoveel horens? Daniël en Johannes zien, of beter, zij krijgen te zien dat achter deze zichtbare werkelijkheid nog een andere werkelijkheid schuilgaat, die eigenlijk veel bepalender is en dominanter is in onze geschiedenis dan wij zouden denken. De Romeinse keizer is niet zomaar een grillige of kwaadaardige man. In dit wereldrijk manifesteert zich de aardsvijand van God, de antimacht. Johannes zegt, die wordt zichtbaar als je even goed kijkt. Die wordt zichtbaar in de macht van Rome. Die vuurrode kleur van de draak, ja, dat is veelzeggend. Dat moet wel betekenen, schrijft iemand, alsof hij heel het heelal in de brand van zijn hatende hartstocht wil vernietigen. Het is geen fijn beestje, deze draak. In het Romeinse Rijk van die dagen, in het nazi-Duitsland uit de vorige eeuw, zien we antigoddelijke machten optreden. Mag je het eens een keer zo duiden? Dit is er aan de hand. Maar is dat ook het geval met partijen die extreemrechts gedachtegoed uitdragen? Gaat dat niet veel te ver? En wat heb je er eigenlijk aan als je dat op die manier zo stevig aanzet? Er is al voldoende polarisatie en verdeeldheid in de Europese landen. Zouden we in een democratie juist niet moeten zoeken naar samenleven en een open gesprek? En tegelijkertijd, de kerk zou toch niet haar profetische stem moeten verliezen? We gaan naar Openbaring 12. Dit hoofdstuk biedt ons een drieluik. En ik loop ze alle drie even langs. Eerst ziet Johannes wat zich afspeelt in de hemel. De draak bedreigt de zwangere vrouw, omdat deze draak het kind wil verslinden dat deze vrouw zal baren. Dat mislukt. Op het moment dat de draak ook maar wil toeslaan, wordt dat kind, om zo te zeggen, meteen na de geboorte weggevoerd naar de troon van God, ziet Johannes. Alsof hier in één pennenstreek het hele leven van Jezus wordt beschreven. Want dat kind is Jezus. Van een woeste kerst naar de hemelvaart. In één zin. Worden Goede Vrijdag en Pasen dan overgeslagen door Johannes? Daar kom ik zo op terug. In de tweede scène ziet Johannes een oorlog in de hemel uitbreken. Tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen. De draak trekt aan het kortste eind en die wordt met zijn trawanten op de aarde geworpen. Dat is op zich wel luguber, want er is dan wel weer vrede in de hemel, maar nu begint op aarde de ellende, om zo te zeggen. Zij misleiden de hele wereld, schrijft Johannes in vers 9. Dus die overwinning in de hemel heeft consequenties voor de aarde. Maar voordat Johannes iets verneemt over die consequenties voor de aarde, hoort hij eerst een lofzang. Het is een lofzang op de heerschappij van God en van zijn Messias. Want die aanklager is ten val gebracht. Deze val van de aanklager, zoals de draak hier ineens genoemd wordt, vond plaats, hoort Johannes in die lofzang, dankzij het bloed van het lam. Hé, maar dat is Goede Vrijdag. Dat is een verwijzing naar de kruisdood van Jezus. Dus in het begin ging het over kerst en hemelvaart heel snel, en hier dan ineens in die lofzang een verwijzing naar Goede Vrijdag. En daarom wordt er gezongen over overwinning. Dat is weer een verwijzing naar Pasen, naar de opstanding. Dus de vier grote feesten, om zo te zeggen, heilsfeiten van Jezus Christus, die worden hier in Openbaring 12 genoemd. Misschien is het daarom wel het hart van het Bijbelboek Openbaring. En pas als deze lofzang heeft geklonken, klinkt het wee over de aarde. Er is namelijk een woedende draak aan het razen. Johannes schrijft dat hij weinig tijd te verliezen heeft. Hij heeft ook niks meer te winnen, heeft niks meer te verliezen, gaat nergens meer voor, maar is alleen uit op misleiding en vernietiging. Dat is de missie, om, als je het zo wil zeggen, van deze draak. Twee opmerkingen daarbij. En het lijkt me dat we daar straks ook nog wel verder over door kunnen praten. Dat wee dat Johannes hoort, klinkt direct na de lofzang. Anders gezegd, dat wee dat Johannes hoort, staat in het licht van die lofzang. Dit wee is dus niet een uitzichtloze treurzang. Dit wee staat ook niet op zichzelf, alsof alle hoop en perspectief verloren is. Het is een wee doortrokken van aanbidding. Dat lijkt me ook een hele belangrijke lijn in het Bijbelboek Openbaring. Het wee is doortrokken van de aanbidding. Dat is niet gemakkelijk, maar blijkbaar werkt dat wel zo. En de tweede gedachte: deze draak krijgt voor Johannes gezicht in het Romeinse keizerrijk. Door heel de geschiedenis heen weet de duivel zich steeds weer te vermommen, in welk rijk dan ook. En eenmaal op aarde ziet Johannes dat de draak de vrouw achtervolgt, maar wordt zij wederom in de woestijn verzorgd. Dat is het derde luikje. Daarom richt de draak zich op het nageslacht van de vrouw. Het wordt er niet vrolijker op. Net hoorde hij nog de lofzang in de hemel. En nu constateert hij dat die draak die zich eerst op het kind richtte, toen op de vrouw richtte, zich nu op het nageslacht van de vrouw richt. Dat zijn de gelovigen. Ook hier, zoals in het hele Bijbelboek Openbaringen, is het overvol met verwijzingen naar het Oude Testament. Er is geen Bijbelboek dat zo vol staat met verwijzingen, citaten, aanhalingen uit het Oude Testament. Anders gezegd, je kunt het boek Openbaring enigszins beginnen te begrijpen als je ook wat thuis raakt in het Oude Testament. Mooi beeld, bijvoorbeeld de twee vleugels die de vrouw krijgt, is een verwijzing naar Jesaja 40, vers 31. Waar over degene die hoopt wordt geschreven als iemand die zijn vleugels als een adelaar uitslaat. Het is ook een verwijzing naar Exodus 19, waar we lezen dat God zijn volk op adelaarsvleugels heeft gedragen om het te bevrijden uit Egypte. De grote vraag in het Bijbelboek Openbaring is: wie trekt er aan het touwtje, aan de touwtjes? De gelovigen waar Johannes aan schreef leefden aan het einde van de eerste eeuw. Dat was de periode waarin de vervolging al maar toenam en intensere vormen begon aan te nemen. De realiteit van het kwaad was concreet en dreigend voor de kerk. Je dreigde de hoop te verliezen. Je vroeg je af: waar is God? Leidt hij de kerk nog wel? Heeft hij het allemaal nog wel in de hand? En wat Johannes hier te zien en te horen krijgt, te midden van alle beelden en getallen, is dat het Lam van God overwonnen heeft. En dat hij dus de touwtjes in handen heeft en dat wij hem daarom dus zullen volgen. Nou, straks in ieder geval aan de hand van twee gespreksvragen kunnen we nog wel verder wat doorspreken met elkaar over waar je nou die macht van het kwaad, van de draak, ziet in deze wereld om je heen. Nog één ding. Ik wil nog iets zeggen over dat eerste luik. Johannes heeft, zoals gezegd, zijn blik naar de hemel gericht en ziet twee tekenen. Hij ziet de vrouw en de draak. En er zit een mooi detail in. Want hij zegt, hij ziet een groot teken en dat is de vrouw. En hij ziet een teken, dat is de draak. En daarmee zijn meteen de verhoudingen weergegeven. Die vrouw, dat is echt een indrukwekkend teken. En die draak is een teken. Over de vrouw lezen we dat zij bekleed is met de zon en de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd heeft. Lees het nog even mee. Deze vrouw wordt getekend als het centrum van het heelal. De zon is hier slechts het kleed van de vrouw. Je zult maar de zon als je jas hebben. Dat is wat Johannes hier ziet. De maan heeft iets van een voetbank. De maan waar je voeten op kunt rusten. En de 12 sterren zijn haar als een sieraad. Ook hier zit het weer vol verwijzingen naar het Oude Testament. Zo prijst het begin van Psalm 104... de glorie van God die in een mantel van licht is gehuld. Vergelijkbaar met de vrouw. Aan het begin van Jesaja 66 lezen we dat God de voetbank als voetbank de aarde heeft. Met de vrouw is dat de maan. En de krans van 12 sterren op haar hoofd verwijst vooral naar de 12 stammen van Israël. Die tellen nog steeds mee. En tegelijk verwijzen zon, maan en sterren naar het toenmalige wereldbeeld. In andere godsdiensten stonden deze voor zelfstandige en kosmische en goddelijke machten. Niks daarvan, zegt Johannes. Ze dienen slechts, net als in Genesis 1, om de aarde te versieren. Het is hemelse cosmetica. En in dit visioen wordt gezegd dat de vrouw in het centrum ervan staat. Anders gezegd, niet in de sterren staat onze toekomst beschreven, maar de vrouw die Johannes ziet verbeeldt onze toekomst. De vraag is altijd gesteld, wie is dan deze vrouw? Wie is zij? Daar word je bijna nieuwsgierig van. In vers 5 lezen we dat zij een kind gebaard heeft. Nou, deze vrouw is dus een moeder. Dat kind is Jezus. En dan denk je, hé, dat is Maria, denk je dan. Maar in vers 17 lezen we ook over haar nageslacht. Dat zijn de christenen. Blijkbaar is zij ook hun moeder. Maar dan krijgt het beeld wel een veel wijdere betekenis. Het is daarom te mager om te zeggen dat het hier alleen maar over Maria gaat. Ja, het lijkt ook wel weer terug te verwijzen in de Bijbel. Zou het wellicht hier over Eva gaan? Er ligt een duidelijke verwijzing naar Genesis 3, waar Eva verleid wordt door de slang. En ook vers 17, het nageslacht van de vrouw, is dat niet een verwijzing naar die moederbelofte uit Genesis 3, vers 15... Daar staat dat de mensheid en de slang altijd in vijandschap zullen leven, maar dat de slang wel het onderspit zal delven. Toch, Openbaring 12, vers 17 is veel specifieker. Daar gaat het niet over vijandschap tussen de mensheid en de slang, maar vijandschap tussen christenen en de slang. Of zou het hier over Israël gaan? Dat is ook een hele serieuze overweging. Immers, het volk Israël heeft de Messias voortgebracht. Johannes ziet dat de vrouw zwanger was en het uitschreeuwt in haar weeën en in haar barensnood. Dat is een omschrijving die we ook zo tegenkomen in Jesaja 66 over Sion, Israël, in barensnood. Hé, zou de vrouw Israël zijn? Dat zou kunnen. Het is wel wat ingewikkeld omdat men over het algemeen binnen het Jodendom Jezus niet als Messias aanvaard heeft. En daarom ook moeilijk voorstelbaar is dat Israël hier als de vrouw zo aan de gemeente gepresenteerd wordt. Of, nog een optie hoor, beeld de vrouw de kerk uit. Een link kan gelegd worden met het nageslacht van de vrouw uit Openbaring 12 vers 17. Dat zijn de mensen die trouw zijn aan de geboden van God en het getuigenis van Jezus Christus houden. Daarmee wordt de vrouw uiteindelijk een beeld van al Gods kinderen. Als je dat zo een beetje bij elkaar brengt, dan heeft de vrouw iets van Eva, iets van Maria. Ze beeldt Israël uit, maar ze is ook de moeder van de kerk. Daarom zeggen heel veel uitleggers dat zij de moeder is van het volk van God in het oude en in het Nieuwe Testament. Het is natuurlijk interessant om je nou af te vragen wie de vrouw is. Maar het is ook heel spannend om je af te vragen hoe het met die draak is. Waar die zich manifesteert. Waar die zich laat gelden. Ik herinner me nog heel goed dat in de paar jaar nadat ik tot geloof was gekomen, ja, heel gek, maar dat ik niet in de duivel geloofde. Maar dat vond ik een achterhaald idee. En ik zat bij navigators en dat waren natuurlijk allemaal hardcore bijbellezers. En zeiden, haalt man, doe niet zo vreemd. Er is een duivel, kijk nou eens om je heen. En ik dacht gewoon maar aan een beestje met een staart en hoorntjes en een zo'n hooivork. Maar allengs moest ik toch onderkennen dat al het kwaad in deze wereld en in deze geschiedenis niet zomaar terug te brengen is tot wat mensen elkaar aandoen. Maar dat zeg je, als je niet in de duivel gelooft en het kwaad dat hij teweeg kan brengen en hoe hij de boel kan opstoken en hoe hij mensen en ideologieën en rijken kan beïnvloeden, als je dat weghaalt uit je geloof, dan zeg je dat al het kwaad puur op konto van wat mensen doen is terug te brengen. En de vraag is of dat kan. Ik bedoel, het kwaad is ons ook boven de pet gegroeid. Het is te veel, het is te groot, het is te destructief, te vernietigend. Dat kwaad overstijgt wat wij elkaar kunnen aandoen, heeft daar ook die draak niet mee te maken. Ja, ik geloof niet in de duivel zoals ik in Jezus geloof. Begrijp me goed. Daarom, dat kun je niet zo zeggen. Maar ik geloof wel dat er zo'n figuur aan het werk is. Helaas wel. Daar gaan wij het over hebben. Niet specifiek over die vrouw, maar over extreemrechts gedachtegoed, over de draak, over het kwaad, over rijken. Waar manifesteert zich dat allemaal? Maar vooral dit, hè. Een aanbiddende gemeente, want dat willen we in alles zijn. Een aanbiddende gemeente wil vooral het zicht houden op de heerschappij van God en van zijn Messias. Dus als we hier straks wat over doorpraten over de draak, dan doen we dat. Dan geven we hem niet te veel eer of te veel ruimte, maar het is wel goed om als het ware met Johannes mee te kijken en proberen te zien wat hij te zien heeft gekregen. En daar eerlijk over te zijn. Lof zij u Christus. Amen. Ik wil een aantal gespreksvragen toelichten. Ja. Ik heb ze niet op papier meegenomen, dus maak even een foto. Dat moet wel lukken. Wie heeft er geen telefoon bij zich? Ja. Wat goed. Ja. Nee, dan krijg je een eervolle vermelding als je die thuis laat. Die eerste vraag die is ook wel heel fascinerend. De draak wordt op aarde geworpen. Wat betekent het dat de draak niet meer in de hemel is? Ik weet niet of je dat wel eens hebt afgevraagd. Maar het is leuk om daar eens met elkaar wat over door te spreken. De draak kan zich in wereldrijken manifesteren. Waar en hoe men je dit te zien? In huidige rijken en ideologieën. En neem ook gerust dat extreemrechtse gedachtegoed mee. Dan wordt het wel spannend. Kijk, het is makkelijker om te zeggen, ja, Poetin en Hitler, oei. Maar dat is wat verder van ons weg. En een derde vraag. In de lofzang wordt de heerschappij van God en zijn Messias bejubeld. Waar in de geschiedenis zie je daar iets van terug? Van de heerschappij van Christus. En wellicht kom je op heel andere vragen. Het is ook heel verleidelijk om nog weer andere verzen te bespreken die ik niet behandeld heb. Dat is ook niet te doen. Maar spreek daar gerust over met elkaar. Ik wijs nog op de inzameling van de gaven. Daar is denk ik ook wel een slide bij zometeen. Geef met een gul hart. En weet je gezegend in wat je geeft. En na dat moment wordt ook de uitzending afgesloten. En gaan wij met elkaar in de hal zitten om deze vragen te bespreken. Ik denk dat 4-5 groepen dat voldoende is. En sluiten we met elkaar ook daar in de hal af. Daar staat ook een piano en Margeet zal daar straks ook het slotlied met ons spelen. Hoeven we niet meer terug te lopen. Ja?